Geliefden in de Heer Jezus Christus, de stof voor onze overdenking is het u gelezen schriftgedeelte uit Lucas 2. Ik lees u daar uit voor het 38e vers, Lucas 2, vers 38. Daar spreekt het woord van de Heer aldus. En deze, de diezelfde uren daarbij komende, heeft insgelijks de Heer beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover. Letten wij een ogenblik op de tweede getuige in de tempel, Anna. Dat is een Bijbels gegeven. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woord bestaan. Met andere woorden, één stem was eigenlijk te weinig. Maar om de waarheid te bekrachtigen, vast te stellen, had men twee stemmen, twee getuigen of drie nodig. Nou zou je kunnen zeggen, de Heere God in de hemel die heeft geen getuigen nodig. Want hij heeft een getrouwe getuige in de hemel. Christus Jezus. En hier in het verhaal op de aarde. Maar God wil dat alle gerechtigheid genoeg geschieden. En daarom blijft Simeon niet alleen. Er komt nog één bij. Op deze plaats. In het huis van God, om getuigenis af te leggen van de waarheid. Er is nog iets. Want je zit daar zo over te denken. Van de week hadden we nog wel eens een uurtje de tijd. Zo, in de sterfkamer. Maar, toen kwam mij ook in gedachten dit. Je leest in Genesis. Man en vrouw schiep hij. God heeft man en vrouw geschapen. En man en vrouw zijn beide gevallen van God af. Man en vrouw wordt ook door de genade van God opgericht. En dat vind ik ook zo'n schone gedachte. Niet alleen Simeon, maar daar komt ook Anna. De vrouw, die in bepaalde opzichten, zou je zeggen, ja, werkzamer is dan Simeon. Want bij Simeon, daar lees je, hij was verwachtende de vertroosting van Israël. Hij kwam door de geest naar de tempel. Ik maak daar ook uit op dat je hem daar nou niet iedere dag kon vinden. En dat hij misschien wel eens oversloeg. Maar dat hij op die bijzondere wijze gedrongen naar de tempel ging. Maar bij Anna is het allemaal even, ja, even werkzaam. Zij is een heel werkzame, actieve vrouw. Trouwens, dat zullen we bij de uitleg nog wel merken. Laten we eens beginnen met waar broeder Hogenbirk begonnen is ons voor te lezen. Bij vers 36. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Als wij nu de geest van de Bijbel, van het woord van God, enigszins mogen kennen en meer leren kennen, dan voel je, dan merk je dat in dat stukje wat ons voorgelezen is een opeenstapeling van zaken ligt. Naar Bijbelse gedachtegang. dat wij een heleboel woorden natuurlijk, ja, klakkeloos uitspreken en daar niks bijzonders mee bedoelen. Dat is vers 2. Maar in de Bijbel, een oude rabbijn heeft gezegd, aan één letter hangen bergen van gewicht. Dat is ook zo. Dat kan in bepaalde opzichten zo zijn. Er was. Dat wil in de Bijbel zeggen. God heeft daarvoor gezorgd. Zijn was. Dat betekent naar de eeuwige raad van God. In de Bijbel wordt wel gezegd. Ja. Tijd en toeval wedervaart aan alle mensen. Met andere woorden, er zijn een heleboel toevalligheden in dit leven. Voor ons. Voor ons. Naar ons menselijk denken en waarnemen. En dat is ook niet erg. Je hebt mensen, als je een keer toevallig zegt, dan springen ze gelijk al op de kettingen. Er bestaat geen toeval. Nou ja, dat weet ik wel, maar het gaat er over ons. Tijd en toeval wedervaart hun allen. En in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan lees je, er kwam bij geval, dat betekent toevallig, een priester langs. Zo ligt dat nou eenmaal voor ons mensen. Maar nou openbaart de Bijbel ook die andere kant. Wat voor ons toevallig is. Waar wij van zeggen, hé, dat ik jou nou net hier moet ontmoeten. Als mensen in hun leven eens wat vertellen. Hoe heb jij je meisje, je jongen gevonden? Hoe ben je in die of die plaats terechtgekomen? Hoe kwam je aan die betrekking? Ja. Dat lijkt heel gewoon en je bent eraan gewend. Maar als je nou eens terug gaat denken, dan zeg je, ja, hoe is dat mogelijk? Dat was die en die keer en toen... Het lijkt allemaal toevallig. Maar als de Bijbel zegt er was, dan betekent het, alles heeft een bestemde tijd. Dat wil zeggen een vastgestelde tijd. Een tijd om geboren te worden, een tijd om te sterven. En in dat licht gezien, is het zo, er was door God, dankzij God, naar zijn wil en welbehagen, was daar deze vrouw. Hij heeft het zo bepaald. Dan krijgt de aanvang van het verhaal van Anna al een veel diepere betekenis. Dat voelt u wel aan. Want dan lezen we hier niet een stukje uit de vaderlandse geschiedenis of een verhaal of een brief van het een of ander. Maar dan lezen we hier iets dat God nuttig geoordeeld heeft, dat wij het na een paar duizend jaar bijna ook nog zouden lezen. En dat wij ook nog weer opnieuw geconfronteerd zouden worden met die oude waarheid. Nou, laat het nou zo reëel zeggen, dat ik hier ben, of dat u hier zit. Dat komt door God. Dat lijkt erop, misschien, dat je zegt, nou ja, dat is onzin, want ik heb nog over gedacht, ik had zo'n hoofdpijn om thuis te blijven, of... Ja, nee, dat wij hier zijn. Als we het woord van God geloven, dan zeggen, ja... Er waren op zondag zoveel januari, waren die en die in de kerk, door God. God heeft dat zo bestuurd. Dan is alles eigenlijk, ja, alles onderworpen, alles ondergeschikt aan die grote en eeuwige God. Dus mensen, kinderen, als je er bent, dat je bestaat, dat je die vader en die moeder hebt gekregen, misschien niet altijd bij zin, Dat je die broer of die zus hebt gekregen. Dat je die jongen of dat meisje hebt gekregen. Dat je die man of die vrouw hebt gekregen. Zodra je gelooft. Het woord van God. Dan zeg je ja. Dat heeft God gedaan. Al ging het gewoon. Hier voor ons toevallig. Maar God heeft het toch bestuurd. Nou, er staat, er was Anna. Dat is een beetje een vergrieksing van dat oud-testamentische, van die oud-testamentische naam, Hanna. En wat we ook terugvinden in de mannelijke vorm, Johannes. En nog veel meer van die namen. Misschien ook wel Hanno. Maar dat betekent genade. Je kunt ook lezen, begenadigde, genade, begenadigde, genadegave. Nou, ik heb juist verleden week zondagmiddag gezegd, ja, wat is er nou in een naam, hè? Voor ons al helemaal weinig. Voor de Israëliet wat meer. Maar ik heb ook gezegd, kijk, het ging vaak niet op. Iemand kon een prachtige naam hebben. Jehovah is mijn God. Maar dat hij zich helemaal niks van Jehovah aantrok. Iemand kon Juda heten, Godlover. Maar dat hij de duivel diende. Toch moet je het ook weer niet helemaal wegcijferen. Want in die namen vind je soms terug een stuk vrezen van de Heere. Een stuk godsvrucht door de geslachten heen. Een stuk verwachting, een stuk hoop. Want ja, die namen hebben de ouders aan die kinderen gegeven. Het zal niet altijd misschien het geval geweest zijn, maar toch is het heel wat keren gebeurd dat die ouders daarin iets van hun zielenleven uitspraken. Hun hoop, hun verwachting. En dan vind je in die namen iets terug. Een neerslag van eeuwen. Van geslachten. Die op God hebben gehoopt. En die hem hebben verwacht. En die in de naamgeving van hun kinderen iets hebben blootgegeven van hun innerlijk. En zo is het vast hier geweest. Toen Anna geboren werd, toen hebben vader en moeder gedacht aan Gods genade. Gods gunst. Want ik wil nu deze cirkel even sluiten hoor. Anna, een dochter van Fanuel uit de stam van Aser. Dat zijn op zich allemaal wonderlijke dingen. Want Aser, dat was de stam die hoorde bij het tienstammenrijk. Het werd ook wel Efraïm of Israël genoemd. Na de scheuring van het rijk had je Juda en het tienstammenrijk. En dat tienstammenrijk, dat is al een paar eeuwen voordat Juda in ballingschap ging, is dat tienstammenrijk al helemaal weggevoerd. En wij weten wel van Judeërs die teruggekeerd zijn uit Babel onder Perzische koningen. Maar van die tienstammen weten we eigenlijk niks. Daar is al wat over gegist. Ik heb wel eens een mevrouw uit Hilversum bij me gehad, die had er een boek over geschreven. Troost, troost mijn volk. En het ging over die tien stammen. Dat ging over ontzettend oude oorkonden en boeken. Waaruit zou blijken dat de Nederlanders, een Engelse geloof ik, van die tien stammen afkomstig zijn. Nou, ik vond het wel een beetje speculatief. Maar één ding is zeker, wij weten niet van een officiële terugkeer van de 10 stammen. Daar weten wij niet van. Van Juda wel, van Ezra en van Nehemia, dat weten we. Maar die 10 stammen, waar die terecht gekomen zijn. Het lijkt wel alsof het oordeel van God aan die stammen voltrokken is voorgoed. En nou hier duikt opeens op iemand uit de stam van Aser. Hé, dan zijn er dus toch teruggekomen. Eeuwen geleden. Eeuwen voordat dit plaatsvond. Dan zijn er dus toch teruggekomen die niets meer met Juda, met de tempel te maken hadden eigenlijk en die al veel eerder naar andere landen waren weggevoerd, die ook ruimte gekregen hebben om terug te gaan. Ja, dat blijkt nou hieruit. En nou moet je die zaken bij elkaar voeren. Anna, genade. God is genade. Fanuel, zo heet haar vader, het aangezicht van God. Betekent dat? Het aangezicht van God. Ik denk dat Fanuel, haar vader, ook weer een vader en moeder gehad hebben die de Heere vreesden. Dat het een geslacht geweest is, rijk gezegend door de Heere. En dat ze er iets in hebben gezien toen dat kind geboren werd. Dat ze daar iets in hebben gezien van het aangezicht van God is tot ons gewend. Een zoon. Dat was in die tijd heel belangrijk. En Aser, dat betekende geluk gewend. Ja, nou mag je Anne eigenlijk ook wel geluk wensen. En ze hartelijk de hand schudden. Anna, Hanna, genade, de genadigde, gefeliciteerd. Geluk gewenst. Uit de stam van Aser, die helemaal in de mist en nevel verdwenen was. We zijn er toch nog van gekomen, naar Jeruzalem. Een dochter van Fanuel, voor het aangezicht van God. Ja. Ja. Voorgeslachten kwijnde henen, zong Rijnvis feit, en wij bloeien op hun graf. Maar je kan hier ook zeggen, voorgeslachten gingen henen, steunend op de genade en op het aangezicht van God. En op hun graf werd nog getuigenis gegeven. Dat God genadig is. Dat God aan zijn verbond gedenkt tot in eeuwigheid. En van geslacht tot geslacht. Daar staat er ook nog bij dat deze Anna een profetes was. Ja, hoe je dat nou moet uitleggen, weet ik niet. Of dat ze als zodanig onder de mensen bekend stond. Deborah, daar weten wij ook van dat ze het volk richtte en profeteerde. Hulda, de profetes, we weten van meerdere. Maar van deze Anna is het niet te zeggen of dat de mensen haar zo hebben genoemd, de profetes, of dat de Heere ze zo noemt. Het kan ook zijn dat de Heilige Geest dat zo genoemd heeft. Je kunt tenminste niet merken dat Anna dat ambt heeft bekleed officieel. Maar naar de geest was het een profetes. Want ze was in haar hele verschijnen, was zij als het ware al een levende prediking. Een levende verkondiging, een heenwijzing, een uitstrekken naar de dag. De volle dag. De dag van Christus. En in die zin is dat profetes hier geladen met, ze was daar als een teken aan de land. Ze was daar die oude stokoude vrouw. als een overblijfsel uit een antieke tijd. Ja, maar ze was daar. Als een wonderteken in de tempel. Ze was later tot grote ouderdom gekomen. Dat lees je van Simeon niet. Ze is vast veel ouder geweest. De Simeon. Veel ouder. Vrouwen worden over het algemeen ook ouder, zegt men, dan mannen. Deze Anna dan, die had 7 jaar met haar man geleefd van haar maagdom af. Dat betekent hier, ze was 7 jaar getrouwd geweest. Nou, dat is ook niet veel. Nee, dat is niet veel. 7 jaar. 7 jaar, toen ging ze, ik moet anders zeggen. Laten we veronderstellen dat ze 15 jaar was, zoals ongeveer die leeftijd toen, in het oosten, dat men trouwde, dat ze 15 jaar geweest is toen ze trouwde. En dat ze 7 jaar getrouwd is geweest. Ze heeft 12,5 jaar niet beleefd. En toen was ze nog maar 22 jaar, en toen is haar man gestorven. Nou, dat is heel erg. Blijkbaar heeft ze ook geen kinderen gekregen, want daar lees je ook niets van. Toch ligt er in deze simpele opmerking, daar ligt eigenlijk een geur in van, ja, ik zou bijna zeggen van reinheid. Ze had met haar man geleefd. Je hebt mensen die alles op één punt samentrekken. Dat weet je ook wel. Eén kant van de man-vrouw verhouding die wordt centraal gesteld. Maar om nou echt te leven met elkaar. Nou, dat is heel wat hoor. Oh, echt te leven met elkaar. Samen. En dat als, ja, wij zijn zondaren, vol gebrekers. Nou, dat is een wonder. Dan is er nog wat. Naast die mensen, die misschien heel oppervlakkig één kant van het leven met elkaar in het middelpunt zetten en dat alles van maken, heb je ook mensen gehad. En misschien nog wel, die zijn zo godzalig, dat denken ze tenminste, die zijn zo heilig, dat die vinden het een bijzondere graad van heiligheid, als je niet leeft met elkaar. Daar heb je de kloosters en de kloosterordes uitgekregen, nonnen. Monniken. Maar uiteindelijk barstte de ongerechtigheid overal uit. Dat is bewezen. Want God laat zich niet bespotten. Man en vrouw schiep hij. En hij heeft gezegd, deze twee zullen één vlees zijn. Je voelt dat er heel wat vanwege onze zonde, vanwege onze ongebreidelde hartstocht, maar ook vanwege onze eigen gerechtigde vroomheid, dat er heel wat wildgroei is. En dat de Satan alles en alles op alles zet om dat huwelijk te vernietigen. Maar nou hier dat mooie, dat, daarom zei ik, dat is nou rein, dat is nou kuis. Zij heeft, en dan staat ze zo typerend, 7 jaar geleefd met haar man, van haar maagdom af. En maagdom, dat is hier de Bijbelse manier van aanduiden van haar begin, van het huwelijk. Dat ze nog ongerept was. Ze heeft met die man echt geleefd. Ze hebben samen geleefd. En toen is al het grote verdriet gekomen in haar leven. 22-jarige leeftijd, laten we dat maar even veronderstellen. Er bleef ze alleen over. En een weduwe in die dagen was heel iets anders dan nu. Een weduwe, vooral een weduwe die geen kinderen had, die was overgeleverd aan de barmhartigheden van de omgeving. Nee, dat was heus niet eenvoudig. Werden vaak ook moeilijker geaccepteerd. Hadden geen middelen van bestaan. De bescherming om hen heen viel weg. En dan staat er dat deze weduwe, die 7 jaar getrouwd geweest is, dat ze 84 jaar was. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaar. Nou is het grammaticaal erg moeilijk om uit te maken wat betekent het. Je kan dus zeggen, zij was in totaal, wat heel haar levensbereik betreft, 84 jaar. Maar het is even goed mogelijk om het zo te lezen dat ze 84 jaar weduwe geweest is. Als dat zo is, en dat zou wel eens kunnen zijn dat het zo geweest is, dan was ze, tel eens op, 15 jaar toen ze getrouwd is. Het kan 14 geweest zijn, 15. Tel er 7 jaar bij. Dat is dan 1,22. Dan 84 jaar weduwe. Dat is zo'n jaar of 105, 106. Als dat waar zou zijn, in die zin, dat ze niet in totaal 84 jaar was, maar zo'n 105 jaar, dan is het ook verklaarbaar dat er zo expres bij staat welke tot grote ouderdom gekomen was. Echt iets zeldzaams, zoals je pas in de krant kon lezen hoeveel 100-jarigen er waren. En pas is er één gestorven van 108 jaar, geloof ik, weet je wel. Dat wordt vermeld. En dan in die zin is het volkomen duidelijk, als het hier staat, grote ouderdom. Ja, je zou zeggen, die Anna die hoorde zowat bij de inventaris. Wat die allemaal meegemaakt had in haar leven, verschrikkelijk. Die heeft die strijd van de Maccabeeën, die heeft de ontwijding van de tempel meegemaakt, die heeft de bevrijding van de tempel, die heeft van alles meegemaakt. En die vrouw? Nou ja, misschien hebben de mensen gezegd, sinds de man gestorven is ze niet helemaal goed meer. Sinds de man gestorven is. Dat is nooit meer hertrouwd. Ja, misschien niet uit principiële reden, dat hoeft niet. Maar je weet het niet, ze is misschien ook nooit meer gevraagd. Of dat het zo geweest is dat ze zoveel van haar man gehouden heeft. Bij de oude Romeinen kreeg een vrouw die weduwe gebleven was, na de dood van haar man, vaak een extra erebewijs op haar grafsteen, op haar tombe of wat dan ook. Dat werd vermeld. Dat werd toch beschouwd als iets, ja, iets waardevols. Dan wil ik dat hier niet invoeren, daar gaat het niet om. Maar ik wil het wel even opmerken. Het is nooit meer hertrouwd. Kom je vandaag nog wel tegen? Ja, je komt vandaag nog tegen vrouwen die tussen de 20 en de 30 bijvoorbeeld hun man verloren zijn. En die op hoge leeftijd gekomen. Nooit, nee, ze wilde nooit meer trouwen. Nou ja. Als iemand wel trouwt, is het ook goed. Maar toch gebeurt dat nog. Maar blijkbaar die vereniging, dat samenleven, zo'n diepe voorgetrokken heeft door het mensenleven. Dat het eenmalig geweest is. En, ja, nou ja. Een weduwe van 84 jaar, daar zal ik maar even vanuit gaan, 84 jaar weduwe geweest. Een vrouw van grote ouderdom, van zo'n dikke over de 100 jaar. En die vrouw die week niet uit de tempel met vasten en bidden, God dienende nacht en dag. Ja, dat is een heel verschil, zoals ik al zei, met Simeon. Simeon die werd ook geleid door de Heilige Geest naar de tempel. Maar je leest nou niet dat die man daar elke dag in de tempel zat. Elke dag ging kijken. Maar bij Anna, en daarom hebben de mensen misschien gezegd, het is bij die vrouw in haar hoofd geslagen. Die is verliefd geworden op de Heer en op zijn dienst. Nou is die man dood, nou ja, het heeft nou niks anders meer. Dat hebben de mensen misschien gezegd. Nacht en dag. Dat betekent, dat moet je niet helemaal letterlijk opvatten. Dat is een bepaalde manier van uitdrukken, ook een Bijbelse manier. Want ja, 's avonds dan werden de deuren gesloten. En dan bleven, dus ook de levieten gingen eruit, de wachten, of de priesters gingen eruit. En dan bleven de tempelwachters, die bleven verder de wacht houden. Sommigen hebben verondersteld dat ze misschien, want de tempel, het tempelcomplex was vrij groot, met pleinen en gangen en noem maar op, dat ze daar ergens een tentje of een kamertje heeft gehad. Maar dat weet ik niet. Het hoeft niet. Want het is ook een Bijbelse manier om uit te drukken dat iemand trouw was in het steeds opkomen naar het huis van God. Of in het steeds iets waarnemen. Iets doen. Nou, zo kun je het dus ook opvatten. He, dan hoef je niet letterlijk te denken dat 24 uur van de dag Anna daar was met vasten en bidden. Want dan had ze het niet lang geleefd, denk ik. Maar het wilde dit zeggen. Dat zij altijd maar weer. Of dat je nou 's morgens kwam, als het morgenoffer gebracht werd. Of 's avonds als de lampen werden aangestoken. Wie was de laatste? Die voorzichtig bij de deur werd gebracht. Die oude vrouw. Die een mensenleven in de tempel had verkeerd. Die ongetwijfeld de stem heeft gehoord. Uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Wonderlijk nog. Je zou bijna zeggen, ja, hier treedt de vrouw Simeon voorbij. Ja. Simeon was zeker een verwachtend mens. Maar om nou elke dag, dag in, dag uit. En dat ze zich zo afzonderde tot het gebed dat ze niet at. Het vasten en bidden. Dienende. Het was een echte dienstbaar. Hoe diende ze dan? Door er te zijn. Door haar oude ogen te richten op de offers. Op de priesters. En haar oude oren naar de bazuinen van de levieten die gingen blazen, de psalmen van Israël. Dat heeft ze veel mensen zien gaan en komen. Ach, wat heeft ze veel mensen gemist? Wie dood, wie als je zo oud wordt, dan haal je haast niemand meer over uit je schooltijd. Een wolk van getuigen lag er rondom haar. Zij leefde nog. Ik denk dat ze ook tot steun geweest is, want ze was goddienende. En goddienende, dat betekent ook de naaste. Als de mensen kwamen met verdriet in de tempel. Als mensen kwamen met schuld, met een offer. Die gezondigd hadden, zwaar overtreden. Dan was er altijd die Anna. Anna die toch ook het leven kende. Die jong geweest was, die getrouwd geweest was. Die het verdriet van de scheiding had moeten meemaken. Altijd kwam Anna erbij. Kon ze wat zeggen. Maar een enkel woord. Wijzen. Naar de God van Abraham, Isaac en Jacob die de schuld vergeeft. Ja, ik weet wel, het hoeft ook niet. Maar er zijn niet zoveel Anna's. Dat hoeft ook niet. Ik bedoel, dit ieder is aangenaam naar hetgeen dat hij heeft. En niet naar hetgeen hij niet heeft. Maar misschien zitten er wel mensen die zeggen, ja, daar zie ik toch iets terug van mijn moedertje, die ik al lang niet meer heb. Maar waar je toch altijd zo duidelijk aan kon voelen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik in het huis des Heeren mocht wonen tot in lengte vandaag. Dat laat een onuitwisbare indruk na. Ook al heb je misschien je moeder laten zitten. en niet gewandeld op de weg waarvan moeder zei, kind, vrees de Heer. Maar als je nou zelf oud geworden bent, of volwassen, dan denk je misschien terug. Moeder die er niet meer is. Tuurlijk, moeder die ook de gebreken had. Maar daar praat je geen eens over. Daar praat je geen eens over. Want in jouw ogen hoort moeder tot de heiligen. Net zoals Grietje. Ook tot de heiligen behoren. En ik zei, ja, maar... Ja, nou, kijk eens. Als jij zegt, of jullie zouden zeggen, ja, maar daar geloof ik niks van. Nee, bij jullie vergeleken niet, maar mij vergeleken wel. En ik weet dat er ook mensen zijn die veel beter zijn. Hè? Maar dat is wat anders. Maar... Als je het echt weet en ziet, dan zeg je, oh... Wat een bevoorrechte vrouw. Die Anna... Wat een buitengewoon bevoorrechte vrouw en huwelijk. Alleen al dat huwelijk. Daar zou ik je dingen van kunnen vertellen dat je zegt onvoorstelbaar. Wat een trouw, wat een liefde, wat een opoffering. Dat heb ik verder daarbuiten nooit gevonden. Nog goede huwelijken gelukkig. Gelukkig wel. Maar zo. Nou kijk, dan moet je eens indenken. God dienende. Daar staat nou die oude moeder. Nou, of moeder. Ja, het is ergens geen moeder, maar toch wel een moeder in Israël. Het hoort bij het meubilair van de tempel, zou je zeggen, van de attributen. Ze is oud en grijs geworden en tanig en misschien een beetje slechtziende en wat hardhorend. En ze is niet zo recht meer, of wat krom. Maar iedereen weet het, van de kinderen tot de... Oh, dat is Anne. Ja, die is er altijd. Wie is die vrouw? Moeder. Oh, die is al zo oud. Toen mijn moeder een meisje was, toen stond ze hier al. Toen was ze al in de tempel. Heeft ze geen man gehad, moeder? Ja, ze heeft al een man gehad. Maar die is al jong gestorven. En ze heeft ook geen kinderen. Wat heeft ze dan, moeder? Heeft ze dan helemaal niets? Ja, ze heeft God. De God Israël. Die geeft het volk sterkte en krachten. Ja. En deze, zegt de tekst. En deze. Deze merkwaardige vrouw. Deze oude vrouw. Deze vrouw stammend uit vroeger eeuwen. Deze, te dierzelfde uren, daarbij komende. Wonderlijk. Zij had geen bijzondere openbaring van de Heilige Geest nodig om in de tempel te komen deze dag. Want ze was er altijd. Ze was er altijd. Je zou zeggen, ze was er zoveel dat het kon haar niet ontgaan. Dat is ook wat. Moet je aan denken. Je hebt mensen die al gauw zitten te mopperen bijvoorbeeld over een tweede kerkgang. Dat neemt ook toe, hè? Vooral als je sommige streken van het land... Ja, twee keer, waar is dat nou nodig voor? Maar het zijn de middelen. Want in de kerk komt de Heer door zijn Heilige Geest. Nou, er kon niks in de tempel gebeuren, zou je zeggen, of Anna die had het in de gaten. Want ze was het. Ze was het. Ze deelde mee in vreugde en in verdriet. En daar heeft ze nu het profijt van. Daar heeft ze nou, zou je zeggen, het profijt van. Want de Heere is een waarmaker van zijn woord. Ik zal ze verblijden in mijn bedhuis. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Dat doet de Heer. Dan kun je niet zeggen dat je elke zondag misschien zo bijzonder zit te kerken of te luisteren. Nee. Maar de belofte van God, die is waarachtig. Ik zal het. Ze zullen fris en groen zijn, die in die voorhoven geplant zijn, om te verkondigen dat de Heere recht is. Nou, ze heeft geen bijzondere openbaring gehad van de hemel. Vandaag is het, maar ze was er. En toen ze daar was, Toen heeft ze daar die oude Simeon, die heeft ze natuurlijk goed gekend. Tuurlijk. Ze heeft menigmaal gevraagd, waar was hij gisteren, Simeon? Was gisteren toch zo aangenaam hier? Gisteren heb ik nog meegezongen, Simeon. Ja, heeft Simeon gezegd, Anne, maar iedere dag. Om nou iedere dag, ik heb nog meer. Oh ja, ja, nou het is goed zo, jongen. We hebben elkaar natuurlijk gekend. En toen was Anne daar in de tempel en die heeft dat echtpaar met dat kind gezien. Dat gebeurt ook elke dag. En die ziet opeens die Simeon, waar ze soms tegen zegt, ja joh, bij mij vergeleken ben jij nog maar weer een broekie. Ja, maar een gewone mens. Dan ziet ze die Simeon, met de glans op zijn gezicht. En dat kind in zijn armen, godloos. Denk, nou, die man is er ook goed bij vandaag, Simeon. Wat is dat? Ze gaat er naartoe. Ze hoort hem getuigen. Een licht. Gedaald uit de hemel. Een troost voor het volk Israël. Heere, laat me nu maar naar huis gaan. Geef me maar mijn ontslag hier op aarde. Want nu mag ik sterven. U hebt uw belofte vervuld. En opeens is dat levendige geloof ook in haar hart door de liefde werkende. En zo gauw de oude beentjes zich haar kunnen dragen, dribbelt ze er naartoe. Daarbij komende. In de mond van twee of drie getuigen zal alle woorden bestaan. Er moet er één bij. Daarbij komende. Dat daarbij komende. Dat moet je hier zien als een uitdrukking van gemeenschap. Samen. Waarom gaat dat vaak niet erbij komen? Waarom gaat dat zo vaak niet? Dat komt omdat wij te veel met onszelf bezig zijn. En de een die wil zijn bekering vertellen misschien. En de ander die is het hier niet mee eens. En een ander heeft dat enzovoort enzovoort. Daarom krijg je al die narigheid. Als je er nou bij mag komen terwijl daar een oudje net de lof des Heren heeft gezongen. Dat is anders, hè. Dat kunnen wij niet maken. Maar daar heb je geen ruzie. Dat gaat wel goed. De lof des Heren. En deze de diezelfde uren daarbij komen in dat merkwaardige uur. Anna moet erbij. Heeft insgelijks de Heren beleden. Dat woordje insgelijks en de Heren beleden, dat wil dit zeggen. Insgelijks. Uw hoop, uw kudde, woonde daar. Uit vrije goedheid waard gaat. Het is maar een klein kuddetje. Jozef, Maria, het kinderke Jezus, Simeon, Anna. Want de priester die begrijpt er niks van. Die gaat gewoon door. Die kijkt eens een paar keer op en denkt misschien, nou kijk toch zien dat die mensen oud worden. Die krijgen hallucinaties. Maar die gaat gewoon door. Maar met z'n vijven zitten ze daar. Staan ze daar. Met blije gezichten. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zegt de Heer Jezus, zegt God, zal ik in het midden komen en hen zegenen. Insgelijks. Dat wil zeggen, dat woordje wil hier zeggen. O God, brengt er een paar samen. Rond het kinderke. Dat is het middelpunt. Die vervulde belofte van die Messias, van die Christus. En dan kun je beter lezen nog even, het komt op hetzelfde neer hoor. Heeft insgelijks God geprezen. Ze begon God te prijzen. Dat wil zeggen. Die God die aan zijn verbond gedenkt, aan zijn belofte die hij aan Abraham gedaan heeft. En van de vaderen van oude tijden aan. De Heere beleden, uitgeroepen, dat hij zijn waarheid nimmer krenkt, maar eeuwig aan zijn verbond gedenkt. Ja, Anna, ze heeft er helemaal die dag niet op wat bijzonders gerekend, want het was voor haar altijd bijzonder in de tempel, anders was ze er niet. Ze is helemaal teruggeworpen op God. Maar nou valt het haast haar als in de schoot. Anna, Het is jouw kind, voor jou. De onvruchtbare. Jij hebt geen kinderen. Nee, maar dat geeft nu niet. Zing vrolijk, gij onvruchtbare. Toe, Simeon, geef het kind nou ook nog even aan Anna. Laat het haar ook nog even vasthouden. Ze hebben vroeger, maar dat is al zo lang, lang geleden, naar verlang om een kindje te hebben. Maar ze heeft het niet gehad. Maar nu is hier het kindelijke Jezus. En ze begint God te prijzen. Breek uit in gejuich, zegt de profeet. Gij die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen van de eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwden. Wat een blijdschap. Insgelijk. Samen. Met elkaar. Ja, dat behoort tot die zeldzame ogenblikken in het leven. Het gebeurt nog wel. Ja, het gebeurt nog wel. Dat de ogen beginnen te glinsteren van blijdschap. Gebeurt nog wel. Onder andere kan dat zijn bij het heilige avondmaal. Dat er iets is van die stille gemeenschap en blijdschap. Dat je zegt, hier zou ik eeuwig willen blijven. Maar dan bij de Heer, om hem in gerechtigheid aan te schouwen. Insgelijk, samen, mee. Simeon heeft een vriendin erbij. Ja. Hij gaat sterven. Dat hoopt hij en dat vroeg hij. En Anna die moet misschien nog wel 2 jaar leven. Je weet het niet. Maar wij weten wel dat de Heere uit hun monden zijn lof heeft bereikt. En zijn roem heeft groot gemaakt. En je leest nog wel van Anna dit. Ze gaat terug. Uit de tempel. Ja, nou blijkt weer eens dat het een profetes is. Al heeft ze geen bordje op de deur hangen. Maar dan gaat ze naar anderen. Die niet zo kerks waren misschien. Ja, die wel kwamen. Op sabbat of op de feest. Maar niet iedere dag zoals Hanna. Maar waar Anna van wist. Dat ze toch stilletjes zaten uit te kijken. Naar het wonder dat Jezus Christus geboren zou worden. En nou is ze zo blij dat ze die boodschap mag doorgeven. Nou blijft ze niet in de tempel. Nou houdt ze het grote nieuws niet voor zich alleen. Maar ze denkt, dat moet ik tegen die zeggen. En waar woonde die ook alweer die ik verleden week hier nog ontmoette? Ja, die zat ook zo diep in de put en die zei tegen me... Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer waar het heen moet. Daar moet ik ook even naartoe. En daarbij die pasgetrouwde mensen die... waar die man zo ziek van is. Ja, laat daar ook even naartoe gaan. Laat ik even gaan vertellen. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons. Zijn volk oneindig groot. Daar gaat ze vertellen van hem, van de Heer Jezus. Die van zichzelf. Ze liep heus niet te koop met ik ben bekeerd, ik ben dit, ik ben dat. Nee, ze sprak van hen. Dat is het wonder. Doorgaans spreken we over onszelf of over een kruintje of weet ik wat. Maar van hem tot allen die uit zaten te kijken naar de verlossing. Soms was ze diep onder de as bedolven, kan best. Maar Hanna wist het. Ze had soms aan een blik uit de ogen genoeg om het te weten. Jij bent ook wachtende. Daar gaat ze nu naartoe. Wat zal dat een zegen hebben verspreid. Wat voel je ook dat je zo voorzichtig moet wezen. Want nou zou je eerst denken. Ach, oh, er waren alleen maar een paar herders. Of alleen maar een paar wijzen uit het oosten. Niemand. Niemand in Jeruzalem. Ze raakte wel in beroering. Maar. Nou heb je intussen alweer van ene Simeon gehoord. Van Anna. En daar staat er ook nog van alle die verlossing wacht in Jeruzalem. Of van Jeruzalem. Het Het waren mensen die niet op de voorgrond traden. Die niet speciaal genoemd worden om een of andere gave of belofte. Maar die er toch ook geweest zijn. Die dus ook gewacht hebben. Zie je, er is meer dan wij zien en weten. Je moet ook weer niet te karig denken van de Heere. Want de Heer heeft zijn kinderen toch hier en daar zitten. En Anna mag het gaan vertellen. De Verlosser is geboren. En wij mogen het elkaar ook vertellen. De Verlosser is geboren. Hij heeft geleden. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald en helft. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Hij is de bruidegom. Hij neemt alle Simeons en Anna's en hoe ze verder ook mogen heten, neemt hij tot zich. Zalig die in hem geloven. O, bestraal ons hart van boven. Geest der waarheid, geest uit God. Dit is het deel, dat mocht Anna ook zeggen. Dit is het deel dat ik verkiezen. Dat mijn zielen zich verliezen. In uw liefde, zonder pijl. Amen.